Okay, laten we onze Bijbels dan openen in Jeremia hoofdstuk 21. Jeremia hoofdstuk 21. Zoals een aantal keren wel is benadrukt, en dat wil ik toch opnieuw weer doen. We zitten in een hele donkere tijd van het volk van Juda, de stad van Jeruzalem. De laatste aantal keren is dat toch ook een thema geweest waar we over gesproken hebben. Vandaag zal dat toch ook wel weer ten dele terugkomen een aantal keren. En aan de ene kant is het dan zo dat we een aantal dingen gaan lezen over het oordeel van God, over het zwaard wat zou komen, over het bloed wat zou gaan stromen. En vanuit die gedachte zeg ik opnieuw, we zitten in een donkere tijd van het volk van Juda. Maar ik zou ook tegelijkertijd willen zeggen dat te midden van al deze dingen zien we toch ook elke keer weer die elementen van hoop voor het volk van Israël of het volk van Juda op zich. En uiteindelijk mogen deze dingen natuurlijk ook een voorbeeld zijn voor ons in onze leven. Want dat is toch uiteindelijk ook weer het doel van het lezen van deze dingen. Het is niet zo dat we nu gaan zeggen, zo, we gaan eens even wat lezen over het volk van Israël en wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat doen we ook, maar wat we bovenal eigenlijk doen is dat we willen daar iets van leren. We willen daar iets van meenemen. Het hoofdzakelijke punt is natuurlijk dat wij niet dezelfde fout gaan maken als het volk van Juda. Dat is uiteindelijk het grote aspect wat we hierin gaan vinden. Goed, als we dan in hoofdstuk 21 gaan lezen, dan zien we in vers 1 en vers 2 dat er geschreven staat: het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam toen koning Zedekia Pasjer, de zoon van Malkia en de priester Sefania, de zoon van Maaseia, tot hem had gezonden met de boodschap: vraag toch de Heere voor ons, want Nebukadnezar, de koning van Babel, voert strijd tegen ons. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt. Als je dat even vergelijkt met het eerste hoofdstuk van Jeremia, de eerste twee versen, dan lezen we in Jeremia 1, vers 1, de woorden van Jeremia, de zoon van Gilkia uit het priestergeslacht de Anatot in het land van Benjamin, tot wie het woord des Heeren kwam ten tijde van Josia, houd dat even vast, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van dienstregering. En verder ten tijde van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot aan het einde van het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot de wegvoering van Jeruzalem in de 5e maand. Met andere woorden, Zedekia was de laatste officiële koning van het zuidelijke Juda. En wat we daarvan dan aan weten is dat hoofdstuk 21, dat begint met de koning Zedekia. En wat we daarvan dan weten en begrijpen is dat dat in ieder geval ergens in de laatste aantal jaren van het leven van Zedekia afspeelt. Als laatste koning van dat volk van Juda voordat ze uiteindelijk weggevoerd werden. We zien daar aan nog iets meer van, maar dat houden we even vast totdat we daar zijn. Maar wat we hier zien in hoofdstuk 21 is dat Zedekia, die ziet die koning Nebukadnezar sterker worden. Die ziet hem zijn territorium, is hij aan het uitbreiden. Hij voert strijd tegen Zedekia. Een aantal van de koningen, die waren uiteindelijk al weggevoerd door Nebukadnezar in de tussentijd. Want Nebukadnezar is niet in één keer daar binnen gegaan, alles meegenomen, maar dat ging eigenlijk vaak ook een stuk bij een ander stuk, bij een volgend stuk. Maar nu ziet Zedekia als het ware dat de strijd die wordt heftig. En wat zegt hij dan? En daar willen we even nadruk op leggen. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt. Wat zien we hier? Wat zijn dit voor soort woorden? Voor zover als ik het kan begrijpen, zijn dit soort woorden woorden van een bepaalde hoop die iemand koestert, waarvan die uiteindelijk begrijpt dat dat eigenlijk niet gaat werken. Dat dat eigenlijk niet kan. Met andere woorden, hier had Zedekia mee te maken. Dat hij een woord had, dat hij gedachtes had. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt. Zedekia, die wist van de grote daden van God. Zedekia wist van de grootheid en de macht en de almacht van God. En hij zei, Jeremia, misschien dat de Heere dat nog zal doen. In de tweede plaats, als je dan gaat kijken naar vers 11 tot en met vers 14 van datzelfde hoofdstuk. Daar wordt er wat gezegd over het koningshuis van Juda. En daar staat, over het koningshuis van Juda hoort het woord des Heeren, o huis van Israël, David. Zo zegt de Heere, oefen ten spoedigste recht en bevrijd de beroofde uit de macht van de verdrukker, opdat mijn gramschap niet als een vuur uitsla en onuitblusbaar branden om de boosheid uw handelingen. Zie, ik zal u die daar zetelt in het dal, rots in de vlakte, luidt het woord des Heeren, gij die zegt, kijk dan even naar de volgende woorden, wie zal tot ons afdalen? Wie zal in onze schuilhoeken binnendringen? Nu, ik zal aan uw bezoeking doen naar de vrucht uw handelingen, luidt het woord van de Heere, en ik zal een vuur in haar woud ontsteken, dat haar gehele omgeving verteren zal. Wat zien we hier? Hier zien we woorden die gaan over het koningshuis van Juda, wat op dit moment als het ware nog bestaat door Zedekia. En wat zeggen ze? Wie zal tot ons afdalen? Wie zal tot in onze schuilhoeken binnendringen? Met andere woorden, ons kan niks gebeuren. Wij zitten helemaal goed. Wij zitten helemaal veilig. Wij hebben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Met ons gebeurt niets. Dus in de eerste plaats zie je Zedekia die woorden brengt van ik hoop misschien dat er nog wat mogelijk is. En de tweede die we dan zien in vers 13 zijn woorden eigenlijk een beetje van trots. Niemand komt hier naar binnen. Vergelijk dat even met Jeremia hoofdstuk 17 vers 9. Daar hebben we de laatste keer wel over gesproken. Maar ik wil daar even naartoe terug refereren, omdat daar iets heel belangrijks staat in relatie tot deze woorden uit hoofdstuk 21. In Jeremia 17 vers 9, arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het, wie kan het kennen? En dat zien we eigenlijk ook hier weer in dat 21ste hoofdstuk. Het hart van Zedekia zegt van, nou, misschien zal de Heere nog wat van zijn wonderen gaan laten zien, zodat hij van ons wegtrekt. Nebukadnezar. En de tweede reactie van het koningshuis, wie zal tot ons afdalen? Wie zal in onze schuilhoeken binnendringen? Ze waren er nog niet van overtuigd hoe groot het kwaad was wat zij hadden gedaan. Met andere woorden, dat menselijke hart, dat is altijd weer geneigd om iets te gaan denken wat niet klopt. Dat menselijke hart is altijd weer geneigd om iets te gaan rationaliseren. Dat menselijke hart is altijd weer geneigd om ergens iets anders van te maken als wat het werkelijk is. En daar zit als het ware gelijk al een hele belangrijke boodschap voor ons als de kinderen van God in 2014 in Genk in België, zoals wij hier vanavond vergaderd zijn. De vraag is die wij elkaar moeten gaan stellen. Hoe staat het met dat hartje van ons? Wat zit daar precies in? Wat gaat daar precies in om? Zijn wij diegene die echt, zoals Jacobus dat zegt, in de spiegel van de wet van de vrijheid durft te kijken? En om daadwerkelijk te zien hoe God ons ziet. Dat is een heel belangrijk principe voor ons. De spiegel waar we soms in moeten kijken. Zoals Paulus zegt op een andere plaats. Onderzoek jezelf of je in dat geloof bent. Want wat staat er in Jeremia? En dat staat eigenlijk op een heleboel andere plaatsen ook natuurlijk. Maar in Jeremia staat het dan met die woorden. Arglistig is dat hartje wat in ons zit. Dat hartje wat in ons zit is altijd weer geneigd om dingen net even wat te verdraaien. Dat hartje wat in ons zit is net even dat hartje wat soms zegt, ja, er is eigenlijk wel wat, maar joh, dat valt eigenlijk wel mee. Daar ben ik wel met een maand van af. Of daar ben ik wel met 2 maanden van af. Daar hoef ik mezelf niet zo druk over te maken. Eén van die belangrijke aspecten voor ons als gelovigen is om eerlijk te zijn. Om daadwerkelijk te durven zien wat er in je hartje precies afspeelt. En misschien als je dan in die spiegel kijkt en je bent niet bevreesd om daar lang genoeg in te blijven kijken, dat je dan misschien soms moet zeggen van ja, er zit nog een klein beetje jaloezie eigenlijk. Of er zit eigenlijk nog een klein beetje materialistisch gedachtegoed. Of er zit eigenlijk nog een beetje trots. Of er zit eigenlijk nog een beetje, noem het maar op, wat er dan precies eigenlijk nog kan zitten. En dat is zo belangrijk dat wij als gelovigen van God niet in diezelfde val gaan vallen zoals Zedekia en het koningshuis van David ingevallen was. We weten niet precies al de gedachten die hierbij komen. Zoals die mensen hier dat gezegd hebben in vers 2 en in vers 13. We weten niet precies wat daar voor achtergrond achter zat. Maar goed, wat we wel zien is dat ze nog steeds niet realiseren wat er werkelijk aan de hand was. Want God zegt, ik zal aan u bezoeking doen naar de vrucht van uw handelen. Luister het woord des Heren, ik zal een vuur in haar welk ontsteken dat haar gehele omgeving verteren zal. Dat was de werkelijkheid. Dat was de realiteit. Dat was hetgene wat hier aan het gebeuren was. En zoals we eerder benadrukt hebben, Jeremia was niet de eerste profeet die bij het volk van Juda kwam. Er waren al een aantal andere profeten geweest. Ze hadden genoeg tijd gehad om uiteindelijk te gaan begrijpen wat er werkelijk aan de hand was. Maar ze hebben gekozen, zoals we dat de laatste keer eigenlijk al gezien hebben, om profeten te gaan geloven die zeiden van, mensen, er is helemaal niks aan de hand hier. Die Jeremia, dat is gewoon maar een probleemstoker. Die probeert alleen maar wat dingen te gaan zeggen die uit zijn eigen fantasie komen. Er is vrede, je hoeft niet bang te zijn voor Nebukadnezar. Maar die Nebukadnezar kwam natuurlijk wel op hem af. Met andere woorden, het was niet zo dat ze het niet konden weten. Het was niet zo dat God hun geen ruimte had gegeven om te veranderen. Het was juist zo dat God alle ruimte had gegeven, een heleboel profeten had gestuurd, een heleboel eraan had gedaan, om uiteindelijk tot die woorden ook te komen van Ezechiël hoofdstuk 18. God heeft geen welbehagen in de dood van de zondaar. Daar heeft God geen welbehagen in. Dat heeft hij vandaag nog steeds niet. Want God wil dat alle mensen behouden worden. Maar zo zien we. En dat is een van die eerste dingen die als het ware vanavond op ons afkomen. Durven wij werkelijk in het diepste van ons hart zitten kijken? durven we God in het diepste van ons hartje toe te laten. Om misschien dat stukje jaloezie nog te gaan verwijderen. Om het misschien te zeggen met de woorden van Psalm 139 waar David zegt, Vader, onderzoek mij. En zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het interessante aan Psalm 139 is dat in Psalm 139 begint David te vertellen over het feit dat God al zijn gedachten kent. Voordat er een woord op mijn tong is, zegt die Heere, hij kent het al lang. In de tweede plaats legt Psalm 139 nadruk op het feit, in het tweede deel, dat God overal is. Dat David nergens kon vluchten van voor het aangezicht van God. In het derde gedeelte van Psalm 139 laat David zien hoe wonderbaarlijk hij gemaakt was door God. En ik denk, die drie dingen genoemd hebbende, David was zo onder de indruk van zijn God. Van zijn grootheid, van zijn almacht, van zijn liefde, van zijn trouw. Dat David zegt van Vader, ik wil niet zonderen. Ik wil dat je het diepste van mijn hart kent. En als daar iets zit wat niet klopt, zegt David tegen God, haal het weg. En dan is even de vraag of God dat bij ons ook mag doen. Marie-Roos, mag die dat? Michael, mag God dat? Dirk, mag God bij jou in het allerlaatste diepte van jouw hart kijken? Dat is de belangrijke vraag die uit hoofdstuk 21 op ons afkomt. Goed, als we dan gaan kijken naar hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22. Raf, zou jij willen lezen van 1 tot 5?
Ja. De Heere zeide al dus, daal af naar het huis van de koning van Juda en spreek daar dit woord en zeg: hoor het woord des Heren, o koning van Juda, die op de troon van David gezeten zijt. Gij, uw dienaren en uw volk, die door deze poorten binnenkomt. Zo zegt de Heren: doet recht en gerechtigheid, bevrijd de beroofde uit de macht van de verdrukker. Doet vreemdeling, wees en weduwe schade nog geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. Want indien jij dit nauwgezet doet, dan zullen door de poorten van het huis koningen binnengaan, die gezeten zijn op de troon van David, rijdende in wagens en op paarden, hij zelf met zijn dienaren en zijn volk. Maar indien jij naar deze woorden niet hoort, heb ik gezworen bij mijzelf, luidt het woord des Heren, dat dan dit huis tot een puinhoop zal worden.
Oké. Zedekia, de laatste koning van Juda. Wat gebeurt er? Hoofdstuk 22, nadat Jeremia daar al voor een hele lange tijd is, en andere profeten met hem, komt God nog steeds met een boodschap naar hun toe. Zo zegt de Heere, doet recht en gerechtigheid, bevrijd de beroofde uit de macht van de verdrukker, doet vreemdeling, wees en weduwe schade nog geweld, en vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. Twee aspecten die een heel belangrijke boodschap gaan vormen, is in de eerste plaats dat een van de grootste aanklachten die God had tegen dit volk van Juda, is dat ze God verruild hadden voor afgoden. Dat was eigenlijk nummer 1. Dat zie je in Jesaja, je ziet het in Jeremia, je ziet het in Ezechiël. Je ziet dat eigenlijk overal. Ze hadden God verrolen met afgoden. En dat hebben we ook gezien, voor degenen die dat kunnen herinneren, in het tweede hoofdstuk van Jeremia, waar geschreven staat dat zij bakken hadden uitgehouden, zo staat dat er, die geen water konden houden. Ze hadden God verrolen voor afgoden die uiteindelijk niks voor hun konden doen. Dat was de eerste grote aanklacht. Maar de tweede grote aanklacht, en daar legt Jeremia ook heel veel nadruk op, bevrijd de beroofde uit de macht van de verdrukker. Doet vreemdeling, wees en weduwe schade nog geweld, en vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. We gaan daar zo nog wat dieper op in een van de volgende hoofdstukken, maar het tweede aspect waar dit volk mee aangeklaagd werd, is dat ze onderdrukkers waren van de gewone mensen. Ze waren onderdrukkers geworden van wezen, van weduwen. Ze waren onderdrukkers geworden van hen die beroofd waren. Van beroofd uit de macht van de verdrukker. Vreemdeling, wees en weduwe, vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. Met andere woorden, en dat is waar we dan eigenlijk een beetje naartoe willen. Op een gegeven moment wordt Juda aangesproken op een herderstaak. En wat is de taak van een herder? De taak van een herder is om het volk te weiden en te leiden. Dat zijn eigenlijk twee aspecten van leiderschap. Leiden en weiden. En ik zou geneigd zeggen om dit te zeggen. Of ik zou geneigd zeggen om het zo te zeggen. Dat is leiden met een korte ei. Maar ook lijden met een lange ei tegelijk. Want werkelijk lijden is lijden met een korte ei en ook lijden met een lange ei. Waarom? Omdat je bezig bent om anderen dienstbaar te zijn. Omdat je bezig bent om andere mensen te helpen. We zullen daar zo op terugkomen in een ander hoofdstuk. Maar dit zijn de twee aspecten die heel erg belangrijk waren voor God. Het ging in de eerste plaats om die afgoderij, recht en gerechtigheid. Ten diepste zit dat natuurlijk ook gekoppeld met wat daarna staat. Maar die twee aspecten die komen in die boeken van Jesaja, Jeremia en Ezechiël komen elke keer naar voren. Ze hadden God ingereld voor afgoden en in de tweede plaats het volk was niet gewijd en het volk was niet geleid. En dat is heel erg belangrijk, want God is iemand die geeft, zoals dat staat in Jesaja, zoals dat staat in Matthäus. Die woorden die kennen we waarschijnlijk wel, het gekrookte riet. Wat zou Jezus daar niet mee gaan doen? Verbreken. En wat was de tweede die eraan gekoppeld zit? Peter zegt het eens, over de vlagspit, die niet, oh ja, de vlagspit. Ik weet niet of ik helemaal het precieze woord heb, maar de vlagspit die niet uitgedoofd zou worden. Met andere woorden, wat dat betekent is, Jezus, die kwam om het gebrokene te helen. Om hetgene wat bijna uitgedoofd was, om dat weer tot leven te brengen. En wat gebeurt er hier? Die vlaspitjes die bijna uitgedoofd waren, die werden compleet uitgedoofd door de herders van Israël. Die het riet wat gebroken was, wat geknakt was, wat bijna kapot was, dat braken hun volledig, totaal en compleet. En daar zit voor ons ook een hele belangrijke boodschap. Daar zit een belangrijke boodschap in de zin van, mensen hebben te maken met verdriet. Mensen hebben te maken met pijn. Mensen hebben te maken met van allerlei dingen die hun in het leven overkomen. En we hoeven alleen maar naar elkaar te kijken en dan weten we genoeg. Dat er genoeg gebeurt waardoor mensen gebroken raken. Waardoor mensen als een riet die heftig en krachtig staat soms neer kan vallen, breekt, bijna helemaal afbreekt. En dat er mensen zijn wiens leven bijna uitgedoofd zijn. En Jezus is gekomen, God is gekomen om te bouwen, om te helpen, om te sturen. En zo is er dan als het ware, als ik het zo mag zeggen op deze manier, voor de herders van Israël in die dagen was het niet zo goed gesteld. Maar de vraag is dan ook even, hoe zit het met de herders die er vandaag zijn? En dan ga ik het woord herders even gebruiken in een hele brede context. Want iedereen van ons heeft ergens wel een herderlijke taak. Iedereen van ons heeft ergens wel een taak om voor iemand te zorgen, of voor, of het nou voor je eigen kinderen is, of dat het voor de gemeente is, of dat het misschien ergens in de maatschappij zo is. Herders is een belangrijke taak in het leven. En nogmaals, ik ga het even heel breed gebruiken. Vaders, moeders, in de maatschappij, op je werk, vele andere concepten komen daar naar voren waaraan we kunnen denken. Goed, als je dan met die gedachte verder gaat naar hoofdstuk 23, dan zien we de volgende woorden. Peter, wil jij dat lezen van 1 tot 8? Hoofdstuk 23.
Wee de herders die de schapen welke ik weid verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden, gij verstrooit en verstoort mijn schapen, en zoek ze niet op. Zie, ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des Heren. En ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarin ik ze heb verdreven, en ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal ik over hen herders verwekken om hen te weiden, en zij zullen vrees noch schrik meer hebben, en zij zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis Israël heeft doen optrekken, en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarin hij hen verdreven had, en zij zullen op hun eigen grond wonen.
Oké, dankjewel. Dit is een hele bijzondere profetie voor een aantal of woorden, maar ook een profetie in een aantal verschillende opzichten. In het eerste opzicht zien we hier dat ten diepste wordt er hier een contrast gemaakt tussen de onechte herders van Israël of van Juda en de echte herder die God zou gaan oprichten in de toekomst. En als je daar de woorden aan koppelt van Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9. Dan zie je dat daar geschreven staat in de laatste paar versen van dat hoofdstuk. Toen hij de scharen zag, Matteüs 9, vers 35 of 36 tot 38. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herders hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Dus wat zien we hier? We zien hier in de eerste plaats al een beeld. En goed, we zullen dat voor de rest niet gaan lezen. Dat gaat te veel tijd nemen, maar dat zijn ook bekende woorden. Johannes hoofdstuk 10, waar Jezus ook zegt van, ik ben de ware herder. En wat stond er dan? Waar wordt die ware herder door gedefinieerd? Eigenlijk door één eenvoudig, maar zo belangrijk principe. Die zijn leven inzet, die zijn leven geeft voor de schapen. En als we het dan hebben over deze profetie in de eerste plaats, dan zien we dat toen God Jezus op deze aarde bracht, toen is er een herder gekomen die de herder van alle herders is geworden. Waar wij ook vandaag onze plaats bij mogen vinden. Bij deze Jezus. Waar we net al van gezegd hebben, het geknakte riet gaat hij niet verbreken. En de vlaspit die zal hij niet uitdoven. Wat schitterend is het om zo'n herder te hebben. Wat schitterend is het om zo iemand te kennen in je leven. Hoe schitterend is het om zo iemand te mogen kennen in 2014 in dat chaotische leven waar wij onszelf soms in bevinden. Met alle problematieken, met alle worstelingen, met alle ontmoedigingen, met alle strijd. Maar dan mogen we opkijken naar die herder. En wat zien we dan ook? We zien dan ook dat er geschreven staat, in zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël zal veilig wonen. Onthoud die twee woorden. Behouden en veilig. Dat typeert een relatie met God. Dat typeert een relatie met Jezus Christus. Dat typeert een relatie met de grootste herder die ooit in deze wereld is gekomen, die ooit in deze wereld heeft bestaan, op wie wij onze levens mogen bouwen. Met andere woorden, bouw nergens anders op dan op deze spruit die verwekt is aan David. En onthoud dan die twee woorden, behouden en veilig. We kunnen daar nog veel meer over zeggen. Gaan we niet doen. Anders komen we niet aan een aantal andere dingen toe. Maar kijk eens hoe wonderbaarlijk deze passage is. In de tijd van Jeremia hadden de herders er een potje van gemaakt. In de tijd van Jezus hadden de herders er een potje van gemaakt. En soms ben ik bang dat misschien de herders van vandaag het ook niet al te best doen. En daar gaan we zo nog even een aantal dingen over zeggen, want dat zijn werkelijk belangrijke dingen waar onze grootste les ook zit. Maar, kijk dan ook nog even naar die laatste woorden van 7 en 8. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen. Zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had en zij zullen op hun eigen grond wonen. Stel jezelf eens voor dat je erbij was. Stel jezelf eens voor dat je een van die Israëlieten was. Je keek voor je en je zag een grote zee. Je hebt 430 jaar heb je in Egypte gezeten. Je bent gebruikt. Je kinderen zijn gebruikt. Je opa en oma zijn gebruikt. Je vader en moeder zijn gebruikt door de grote farao, waar je helemaal niks in had te brengen. Je wordt door Mozes geleid uit dat land. Dan kom je bij die Rode Zee en je ziet dat water voor je. En op een gegeven moment zie je niet alleen dat water voor je, maar hoor je ook het leger van farao in de achtergrond. En wat zeggen de Israëlieten dan ook? Mozes had ons maar lekker daar gelaten. Maar wat doet God? Mozes zegt, vrees niet, de bevrijding van God is nabij. Het water splijt. Probeer dat eens te visualiseren. Je staat daar voor een water. Je bent net bevrijd uit dat land van Egypte. Je hoort die farao in de achtergrond. En dat water, dat begint zich te splijten. Zou dat niet een levenslange indruk op je maken? Zou dat geen levenslang beeld met je meegeven, wat je op je laatste dag van je leven nog herinnert? Je keek de dood in de ogen. Er was geen redding, er was geen hoop, er was helemaal niks. En dan ineens gaat dat water over. Maar goed, waar hebben we het nu over? We hebben het nu over de herder van Israël. En wat staat er dan? De dagen komen dat men niet meer zal zeggen, oh, dat splijten van die zee. toen de Christus kwam, toen werd dat een verloren spreekwoord. Toen werd dat een verloren herinnering. Toen ze zagen hoe door Jezus Christus heen het volk van Israël uit het noorderland kwam en uiteindelijk op hun eigen grond weer gingen wonen. Met andere woorden, ik denk dat we hier waarschijnlijk mogen praten over een soort dubbele profetie. In de eerste plaats voor degenen die terugkwamen uit de gevangenschap uit het noorderland, die uiteindelijk weer terugkwamen in Israël, die nu nog in Jeruzalem zitten, die nu nog in Juda zijn, die nu nog steeds daar wonen, die weggevoerd zouden worden, maar op een later moment een aantal van hun, het overblijfsel, zou weer terugkomen. Op het moment dat zij terugkwamen naar dat land, waren ze die Rode Zee, waren ze vergeten. Toen ze gingen zien dat de daad die God hier aan het verrichten was, was groter als de daad die God verricht had in Egypte, om het met die woorden te zeggen. En dan in de tweede plaats, omdat we natuurlijk ook zien dat het hier alles te maken heeft met de spruit die verwekt wordt aan David, heeft dit natuurlijk ook alles te maken met Christus. Met andere woorden, die daad van Christus. Dat is hetgene wat nu voor ons voorop staat. En is dat niet zo, als we dat met deze woorden mogen zeggen, toen je diep werd geconfronteerd met je zonde, toen je diep werd geconfronteerd met hoe je God pijn gedaan had, toen je tot geloof kwam, toen je God werkelijk ging zien wie hij werkelijk was, toen je God ging zien als degene die je zoveel pijn had gedaan door je eigen zonde, en dat God je uitnodigde om gedoopt te worden tot vergeving van je zonde, is dat niet het meest bijzondere in onze leven? Die spruit van David die aan ons verwekt is, waardoor we aan niks anders meer denken dan aan die wedergeboorte, het moment dat het water gebroken is, op het moment dat die navel doorgesneden is van het oude leven en dat er iets heel nieuws is ontstaan. Michael en Joanna die gaan het meemaken weer binnen een paar dagen, als ik het goed begrepen heb. Die navelstreng wordt doorgeknipt, dat nieuwe leven dat komt, het oude verdwijnt, het water breekt. En zo is het uiteindelijk ook bij ons gegaan in het leven. Toen we geconfronteerd werden met onze zonde. Voor het volk van Israël een heel bijzonder moment. Goed, we kunnen daar. Ik wil er toch nog één ding over zeggen. Want, en dat is. Vers 6. Daar staat: in zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid. Op het moment dat wij geconfronteerd werden met onze zonde, op het moment dat wij geconfronteerd werden met het feit dat we onszelf niet konden vergeven, op het moment dat we geconfronteerd werden met het feit dat alleen maar God vanuit genade onze zonde wilde vergeven, toen werd God de Heere van onze gerechtigheid. Want ja, als onze zonden zijn vergeven, dan zijn we rechtvaardig. Maar waar komt dat vandaan? Komt dat bij mij vandaan? Komt dat bij jou vandaan? Raf, komt het bij jou vandaan? Komt het bij de koning van België vandaan? Of komt het bij Obama vandaan? Of komt het door goud en zilver? Daar komt het allemaal niet vandaan. Het komt allemaal door de liefde en de genade van God. En daarom staat hier ook: wie is onze gerechtigheid? Niet wij zelf, want ik kan mijn eigen zonde niet vergeven. Dat kan alleen God maar in zijn liefde en genade. En zo mochten deze mensen ook zeggen: wij gaan veilig wonen, wij gaan behouden worden. Waardoor? Door de Heere, niet door onszelf. Want zij waren zondaars, zij hadden er al lang een potje van gemaakt. En nu zien we ook weer hele belangrijke woorden. Neem dat pareltje mee. Stop dat in die doos. Vergeet het niet. Kijk er af en toe naar. De Heere is onze gerechtigheid. Zoals op zondag. Elke eerste dag van de week waar je het avondmaal vieren. Waarom? Doe dit tot mijn gedachtenis. De Heere die onze gerechtigheid is. Maar goed, in de tweede plaats. Waar gaan we nu naartoe? Wat we nu ook zien in dit hoofdstuk is opnieuw die herders die worden aangeklaagd. En daar wil ik toch nog even bij stil gaan staan. Want daar zit een hele belangrijke betekenis voor ons als mensen. Maar vooral ook voor mensen die ergens een bepaalde leidinggevende functie hebben. En nogmaals, ik ga het even heel breed betreden. Maar elk van ons, op een bepaald punt in ons leven, hebben wel iets te maken met het feit dat je leidinggevend bent. En of je dan papa bent, of dat je mama bent, of dat je misschien op je werk in een bepaalde leidinggevende functie zit. Of dat je in de gemeente een positie hebt, als ik dat woord positie mag gebruiken. In het Nieuwe Testament zien we natuurlijk dat het woord herder wordt direct gelinkt aan het principe van een ouderlingschap. Maar ik denk dat we niet moeten denken dat dit alleen maar over ouderlingen gaat. Veel mensen in het leven hebben ergens een bepaalde vorm van herderschap. En dat is even waar we nu even bij willen stilstaan. Want de vraag is dan ook even, wat voor soort herder ben jij? Ben jij een herder die de schapen weidt? Ben jij een herder die de schapen leidt? Ben jij een herder die gewillig is om datgene te zoeken wat het beste is voor jouw schapen? En of je nou vader en moeder bent, dan heb je ook een stukje leiding gekregen over kindertjes. Sommige van ons zijn ouders. Sommige van ons hebben wel wat grotere kinderen. Sommige nog wat kleinere kinderen. Maar daar zien we gelijk al. Ouders hebben een taak gekregen om hun kinderen, zoals de Bijbel dat zegt, op te voeden in de leer en de terechtwijzing van de Heere. Als je denkt aan het principe van weiden, dan kom je bijvoorbeeld uit ook bij Psalm 23, waar ook staat, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zelfs al ga ik door een val van de verlei, van de schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt bij mij. En de vraag is dan even, kunnen jouw kinderen zeggen dat hun vader en moeder die mensen zijn die hun kinderen hebben geleid, hebben gestuurd, hebben bewogen, hebben gegeven, hebben klaargestaan, voor de kinderen op een manier dat werkelijk Gode wel behagelijk is. Want, laten we daar ook heel duidelijk in zijn, van wie zijn onze kinderen? Zijn die van onszelf? De Bijbel geeft een heel duidelijk antwoord. En het antwoord is nee. De kinderen zijn niet van jezelf. De kinderen zijn door God gegeven. Het is een erfenis van God. Psalm 127 tot Psalm 128, daar staat dat geschreven. En in Ezechiël, daar kom je ook woorden tegen, dat God zegt, de kinderen die mij gebaard zijn. Nou, ik denk dat wij als gelovigen, wij hebben daar geen moeite mee om dat aspect te accepteren, dat onze kinderen van God zijn gegeven. Maar, dat betekent ook, dat je bent met iemand anders, eigendom ben je aan het werk. Ben je bezig. Zoals er ook geschreven staat in de relatie van de man tot de vrouw. In 1 Petrus hoofdstuk 3. Mannen, gaat met jullie vrouwen om als met broze vaatwerk. Lammetjes zijn klein, zijn zacht, kunnen makkelijk gepakt worden door een wolf, kunnen makkelijk gepakt worden door een beer, kunnen makkelijk ergens in verstrooid raken, kunnen makkelijk verdwalen, enzovoort, enzovoort. Tederheid, zoals dan, en nu spreek ik de mannen aan die hier zijn, die een vrouw hebben, want wat staat er in 1 Petrus 3 geschreven? Ga met hun om als met brozer vaatwerk. Een van de grootste fouten die mannen maken is dat ze de vrouw niet willen, durven, kunnen begrijpen wie zij daadwerkelijk ten diepste is. De vrouw is op een hele unieke manier gemaakt. De man is op een hele unieke manier gemaakt. Beide zijn ze uniek voor God. En als man heb je dan ook de taak, als ik het zo mag zeggen, met die woorden, om te wijden, om te leiden met een lange ei, maar uiteindelijk ook te leiden met een, of te leiden met een korte ei, maar ook te leiden met een lange ei. Zoals Jezus zei, ik ben niet gekomen, en nu praten we over de herders van alle herders, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Vaders en moeders, kunnen jullie dat zeggen naar jullie kinderen? Mannen, kunnen jullie dat zeggen naar jullie vrouwen toe? Dat je werkelijk diegene bent die wijdt, die leidt met een lange en met een korte ei. In de gemeente, voor diegene die een stukje leiding geven in de gemeente, hoe ga je om met de schapen in de gemeente? Hoe ga je om met die mensen die soms nog wat klein zijn in het geloof? Die soms nog als dat kleine schaapje, dat lammetje een beetje wegdattelt soms in bepaalde kanten op die niet altijd misschien helemaal goed zijn. Hoe ga je daar mee om? En zo kunnen we daar nog een aantal verschillende dingen aan toevoegen. We zien ook bijvoorbeeld tegenwoordig een overheid. Wat doen die? Die is alleen maar, of alleen maar, dat mag ik ook niet zeggen. Maar ze zijn dik aan het plukken van de mensen. Maar zorgen voor de mensen, dat gaat er niet altijd in. Mensen willen wel leiding geven. Mensen willen allemaal kapitein zijn. Mensen willen allerlei van allerlei functies beheren en bezitten. Maar leven naar je functie. Daar gaat het om. Het is makkelijk om een functie te krijgen, maar het is 1000 keer beter om je positie te beschermen door wijden, leiden met een lange en met een korte ei. Zo verschrikkelijk belangrijk. Voor diegenen die daar misschien nog iets meer over willen lezen, lees eens een keer, als je daar tijd voor hebt, Ezechiël 34e hoofdstuk. Het gaat eigenlijk over hetzelfde woord als in Jeremia 23, maar op een wat bredere manier, op een wat diepere beschreven manier. Heel erg mooi. Ezechiël 34, lees het eens een keer voor jezelf. Goed, als we dan nog wat verder even naar deze tekst gaan kijken, dan komen we weer uit bij hoofdstuk 23, vers 1 tot 8, in die grote liefde van God. Laten we dat nooit vergeten. 1 Johannes 3, dat zegt in vers 1, ik ben even het eerste woord kwijt, 1 Johannes 3 vers 1, ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. In het Engels staat er, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of God. Het woord ziet. Weet je wat het woord ziet betekent? Het woord ziet betekent boeken dicht, alles dicht, alles weg, wat je aandacht ergens van af kan halen, ziet. 100%, 150% aandacht ergens voor. En in het Engels wordt het eigenlijk nog iets mooier vertaald dan in het Nederlands, want daar staat: Behold what manner of love the Father has bestowed upon us. In andere woorden, deze wereld spreekt over een heleboel vormen van liefde. De ene zegt liefde is dat je 's avonds iemand oppikt en je gaat ermee naar bed en dan heb je liefde met elkaar. De andere zegt weer van ja, maar goed, een jongetje en een meisje die verliefd worden op elkaar, dat is liefde. De andere zegt weer van nou, die jongen die zorgt heel goed voor zijn oma, dat is liefde. De andere zegt weer van ja, maar er zit ook een hoop zelfzuchtigheid in als je goed voor omaatje bent. Daarom zegt de Bijbel, ziet welke liefde God ons heeft gegeven. Als je de liefde, en daar hebben we het net eigenlijk over gehad in hoofdstuk 23. Het volk had alles gedaan wat fout was. Het volk had alles gedaan wat ze verkeerd konden doen. En ze zouden ervoor gestraft gaan worden. Maar tegelijkertijd maakt God ook een belofte. Als je in dat verre land bent en je bekeert jezelf, dan zal ik weer je zonde vergeven en je terugbrengen in het land. Kijk eens naar Leviticus hoofdstuk 26. Leviticus hoofdstuk 26. Vers 27. Michael, als jij daar bent, wil jij lezen vanaf, ja, je zou er eigenlijk vanaf vers 27 gaan lezen, maar dat gaan we niet doen. 35 tot 39.
Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatjaren, toen gij daarin woonde. En ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn overgebleven, in de landen hunner vijanden, zodat het geluid van een opgewaaid blad hen opjaagt, en zij zullen vluchten zoals men vlucht voor het zwaard, en vallen zonder dat er een vervolger is. En de een zal over de andere struikelen, als voor het zwaard, zonder dat er een vervolger is, en gij zult voor uw vijand geen stand kunnen houden. En gij zult onder de volken te gronde gaan, en het land uw vijand zal u verteren. En wie van u overgebleven zijn, zullen in de landen hun vijanden wegkwijnen vanwege hun ongerechtigheid, en ook vanwege de ongerechtigheden hun vaderen, zullen zij evenals deze wegkwijnen.
Oké, we gaan even een onderscheid maken in twee dingen. Als je kijkt naar Jeremia, Ezechiël, Jesaja, dan was er een deel van het volk wat wel degelijk door het zwaard zou gaan sterven. Maar er was ook nog een deel van het volk wat weggevoerd zou worden, wiens zonden nog niet zo ver waren als van de anderen. En wat staat daarvan? Al de tijd der verwoesting zal het land rusten. Dus nu spreekt het over de verwoesting die zou gaan komen over dat volk van Israël, wat al in Leviticus geprofeteerd werd. Maar, als je dan gaat kijken naar vers 40, Dirk, kan jij lezen van vers 40 tot en met vers 45?
Hoofdstuk
26.
Van 40, sorry, zeg maar eens van wat?
Leviticus 26, vers 40 tot 45. Of eigenlijk tot vers 42 is voldoende.
Dat is weer een ja.
Ik zal het even lezen.
Oké.
Maar blijden zij hun ongerechtigheid en die hunne vaderen en de ontrouw waarmee zij tegen mij ontrouw zijn geweest. En ook dat zij zich tegen mij verzet hebben. Ook ik verzette mij tegen hen en bracht hen in het land hun vijanden. Ons vernedert zich dan hun onbesneden hart. En boeten zij dan hun ongerechtigheid. Dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac. En ook mijn verbond met Abraham. Zal ik gedenken en ik zal het land gedenken.
Oké, dankjewel. Nogmaals, we maken een duidelijk onderscheid tussen degene die echt door het zwaard zouden gaan vallen, wiens maat van ongerechtigheid volledig was, compleet was. Maar er was ook een deel van het volk wat uiteindelijk in gevangenschap zou gaan. En daar staat van geschreven: maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmee zij mij tegen mij ontrouw zijn geweest, dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Lees het hele hoofdstuk eens een keer door, als je daar de tijd voor hebt. Want er staan nog wat andere dingen in die er wel ook mee te maken hebben. Die het nog wat een diepere betekenis gaan geven. Maar ze werden weggevoerd. Maar God zegt, als je je zonde gaat belijden. Als je de ongerechtigheid van je vader gaat belijden. En dat zien we ook in Nehemia. We zien dat in Ezra. We zien dat in andere grote mannen van het geloof. Die uiteindelijk inderdaad terug gingen komen. Die beleden hun zonde. Ze beleden de zonde van hun vaderen. En God zei, ik vergeef. Ik vergeef. En daar zien we nogmaals in hoe belangrijk het is voor ons om die grote liefde van God weer dieper te gaan begrijpen. Om nog meer te gaan zien hoe groot die liefde van God wel niet is. Goed, laten we nog even teruggaan naar Jeremia hoofdstuk 23.
Dat is
Okay. Jeremia hoofdstuk 23. En dan wil ik even lezen van vers 23 en 24. Daar staat, ben ik een God van nabij? Luidt het woord des Heren en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat ik hem niet zou zien, luidt het woord des Heren. En ik denk dat we daarvan mogen zeggen, dat dat gelijk in direct contrast staat tot de woorden die we in 21 gelezen hebben, waar de mensen zeiden, wie zal tot ons afdalen? Wie zal in onze schuilhoeken binnendringen? Vers 13 van hoofdstuk 21. Datzelfde woord wordt hier weer gebruikt. Dat woord schuilhoeken. Ben ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat ik hem niet zou zien? Luidt het woord des Heren. En hier zien we weer de grootheid en de almacht van God. En nogmaals, ik heb dat vaak gezegd, maar ik zeg het opnieuw. Deze dingen zeggen we niet tegen elkaar, dat we elkaar bang maken. Maar wel dat we realistisch zouden gaan denken. En daar zijn we eigenlijk vanavond ook mee begonnen. Hoe eerlijk zijn onze gedachten? Hoe ver mag God ons hartje binnendringen? Waar Jeremia van gezegd heeft, het hartje is arglistig. Een beetje trots, een beetje jaloezie, een beetje materialisme, een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus en een beetje zo. Maar God zegt, ik zie alles. Ik zie alles. Of het nou ver is, of dat het dichtbij is, of dat het in een schuilhoek is. Ik ben overal. Ik zie alles. Zoals het boek van de Hebreeën zegt, naakt en open zijn alle dingen voor onze God. En hoe mooi is het dan? Hoe mooi is het dan ook om dat te mogen weten? Hoe mooi is het en hoe bemoedigend is het dat die God in de eerste plaats niet komt om te oordelen, maar om te redden, om te behouden en om veilig te laten wonen. En uiteindelijk dingen die soms misschien nog diep in ons hart verzonken zitten. Waar we niet altijd misschien bij durven. Waar we nog niet misschien genoeg mens zijn om dat werkelijk onder ogen te durven zien. God heeft dat al lang gezien. God weet dat het er zit. God weet dat het er is. En het mooiste is dat God zegt, ik veroordeel je niet. Het mooiste wat God zegt is, pak mijn hand. Ga staan in mijn kracht. Gaat genieten van mijn kracht, waarin alle dingen mogelijk zijn die je zelf voor onmogelijk hield. En dat is weer, vanavond, is het 2 februari?
Nee.
3 februari 2015. Dat is onze hoop en dat is onze glorie. Dat God iemand is die in de eerste plaats niet veroordeelt, maar zegt, kom maar. kom maar met je trots, kom maar met je jaloezie, kom maar met het feit dat je misschien niet helemaal een goede herder geweest bent, kom maar met het feit dat je geen goede herder bent, kom maar met het feit wat er ook maar allemaal gebeurt in je leven of wat er ook maar is, ik help je, ik steun je, ik leid je, maar, wat er heel belangrijk is, durven wij eerlijk te zijn met onszelf. Daar ligt de sleutel tot succes. In geloof. Durven wij eerlijk te zijn, durven wij dat hartje van onszelf te onderzoeken. En we hebben vanavond ook gezien hoe belangrijk deze dingen zijn voor God. Afgoderij is iets heel verschrikkelijks voor God. We zien dat al in de wet van Mozes. Hij zou het gaan bezoeken tot in het vierde geslacht. Dat is wat God zou gaan doen met afgoderij. Maar in de tweede plaats ook het feit dat dat herder element, dat zie je in het Oude Testament, je ziet het in het Nieuwe Testament. Want wat staat er zelfs in Jacobus? Echte godsdienst. Onbevlekte godsdienst. Weet je wat dat is? De wezen en de weduwe bezoeken in hun eenzaamheid. Dat is godsdienst. Godsdienst is niet de beste preek gaan geven. Godsdienst is niet, alhoewel het er natuurlijk allemaal bij hoort, begrijp me goed hoe ik dat bedoel. Het gaat ten diepste om wat je leeft. Daar gaat het om. Het gaat ten diepste om hoe je jezelf opstelt naar je naaste. Het gaat erom hoe je jezelf opstelt naar je man, naar je vrouw, naar je kinderen, naar wie het ook maar is. Daar gaat het om. Zondagen zijn belangrijk voor ons. Dinsdagavonden zijn belangrijk voor ons. Of het er nou een woensdagavond of een donderdagavond is. Maar waar het werkelijk om draait. Hoe ga je om met je medemens als je weer die deur uitstapt? Hoe ga je om met je man? Hoe ga je om met je vrouw? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe ga je om met de gemeente? Hoe ga je om als je in de winkel iets gebeurt en je wordt benadeeld? Hoe ga je om in het verkeer met mensen? En de voorbeelden, die gaan nog een stukje verder. Laten wij die mensen zijn die dat hartje ondersteboven durven te keren. Laten wij die mensen zijn waar God dat hartje binnen mag kijken. En niet alleen maar kijken, maar met een loep. Dat hij werkelijk alles kan zien. Dat God ons mogen leiden op de weg, Psalm 139, vers 24, die naar de eeuwigheid toe gaat. Tot zover.